Waar ik eigenlijk vanmorgen nog even over na wil denken. We hebben zo'n weekend met elkaar en dit is iets praktischer. Hoe nu verder? Hoe ga je nu mee om? Wat kun je verwachten? Dus dat is een beetje de insteek. Connection, aangesloten op de hemel met je voeten in de aarde. Nou, we gaan weer verder op die aarde. En trouwens, uiteindelijk zijn we ook echte aardlingen. Want als je uiteindelijk in de hemel bent, dan komt de hemel weer op aarde. Dus dan ben je toch weer op aarde. Dus dat schiet ook niet op. Maar wel een vernieuwde aarde natuurlijk. Een aarde zonder pijn en zonder dood en zonder lijden. En in alle opzichten vernieuwd. Dus connection. Vraag. Gelovigen in universalisme zijn zo stil. Waarom is dat? Waarom hoor je er bijna nergens iets van? Of zoals sommige mensen uit de kerk wel eens aan mij vragen. Wim, waarom predikt de dominee dit niet? Jij bent toch geen theoloog? Dit moet de dominee toch ook weten? Huh? Nou, ik ben een beetje een hobby-theoloog. Huh? Een beetje een amateurtje. Maar wel een liefhebber van het woord. Dus waarom hoor je hier zo weinig van? Nou, ik denk ten dele, een stukje eigen ervaringen. Ik denk ten dele dat dat komt omdat als je er wel wat over gaat zeggen, en sommigen van jullie hebben dat in een groep ook wel gedeeld hoor, dan krijg je behoorlijk wat boze reacties. Je krijgt vrij hevige kritiek soms. En er is een vorm van intimidatie. Ik bedoel het in alle liefde hoor, dat meen ik ook serieus. Maar er is een vorm van intimidatie die het eigenlijk stilhoudt. Als je kijkt naar evangelisch universalisme in de kerkgeschiedenis, dan is het eigenlijk tot aan de vierde eeuw, komt het breed uit voor. En het wordt gewoon verkondigd. Drie van de vier theologische centra in de oude kerk prediken evangelisch universalisme. Er is er maar één die het niet predikt, en dat is Rome. In Rome prediken ze een altijd durende straf. En Rome heeft gewonnen. En die drie anderen zijn stil geworden. En uiteindelijk bijna uitgestorven. Waar had dat mee te maken? Zijn ze de Bijbel beter gaan lezen? Nee, het had te maken met het politieke klimaat. De keizer van Rome, die uiteindelijk christen werd, die de theologie ging domineren. En voor een keizer is het nou helemaal niet handig, universele redding, want het is veel handiger om te kunnen dreigen met een altijd durende straf voor je tegenstanders. De tegenstanders van Rome werden ook de tegenstanders van de kerk. Dat kwam in elkaar. Dus zo is dat kerk historisch gekomen. Maar ja, dat is nu wat ingewikkelder, want nu is die druk eraf. Nou, wat was nou... Laat ik nog een eigen voorbeeldje noemen. Ik heb daar de site Habakkuk Nu, opiniesite van Tot Heil des Volks. Nou, klein voorbeeldje, en dat is, ja, dat is nou niet zo heftig hoor. Even kijken, ja, ik heb ze hier. Dus wat kun je bijvoorbeeld verwachten? Wat kun je bijvoorbeeld verwachten als je dit gewoon gaat vertellen? En dan niet plomp verloren, maar puur vanuit het woord. Nou, bijvoorbeeld kun je dit verwachten. De gedachte van Hoogendijk is niet nieuw. Even iets eerder. Als de Bijbel over een eeuwig oordeel spreekt, betekent dat niet eeuwig, maar tijdelijk, aldus Hoogendijk. Een nieuwe hype is geboren. Het lijkt wel of christenen achter zo ongeveer elke nieuwe leer willen aanlopen. Nou, deze leer is toch al vanaf de eerste eeuw ongeveer. Behalve achter de Heer zelf. De gedachte van Hoogendijk is niet nieuw. Sinds haar vroege bestaan heeft de kerk moeten strijden tegen het leerstuk van de alverzoening. Onder andere Augustinus heeft zich daar krachtig tegen verzet. Het is een leugen die telkens weer de kop opsteekt. Vooral in een tijd van geestelijke matheid. Want met dit leerstuk in de hand hoef je er niet op uit te trekken om het evangelie te verkondigen. Dat is een van de thema's van vandaag. Hè? Alles zal immers vanzelf wel goed komen. Het zal je ook nooit de kop kosten. Prima toch? Voor christenen die in de wereld gerespecteerd willen worden. Het Bijbelboek Openbaring is echt zonneklaar over die alverzoening. Het is een leugen en buiten is de plaats voor iedereen die die leugen koestert. Redactie Habakuk. En dan moet je bedenken, dat Heil des Volks, voor hun blad heb ik ongeveer 7 jaar geschreven. Ongeveer maandelijks. Maar dat kan dus gebeuren, hè? Intimidatie. Nog één reactie. Jos de Keizer, onafhankelijk theoloog, apologeet en filosoof. Die schrijft hierover. Laat het duidelijk zijn, met die alverzoeningsleer. Het is weer een reactie op een lezing die ik ooit gehouden heb op het Flevofestival. Wordt Gods heiligheid aangetast, wordt Christus offer belachelijk gemaakt en de ernst van de zonde gereduceerd. Het is niet compatible met het christelijk geloof. Nou, dit soort reacties kun je dus verwachten. Schrik daar dus ook niet van. Hè? Daarom is het ook goed dat je af en toe eens even kunt bijtanken. En hoeft ook niet zielig te doen. Hè? Het wonderlijke is, als je kijkt naar Jezus. En hij predikte ook een vorm van onvoorwaardelijke liefde. En als je kijkt naar de reacties die hij kreeg, dan lijkt dat verdacht veel op de reacties die nu soms gehoord worden. Laten we een paar gaan lezen. Matteüs 21. Nee, ik weet, naar aanleiding van dit soort artikelen was er een website en die heette, geloof ik, skepsis.nl of zo. Voor wat sceptische, kritische mensen. En daar deden ze een oproep aan Open Doors. Of Open Doors ook vervolgde christenen in Nederland hielp. Dan zou Hoogendijk toch wel geholpen moeten worden. Nou, dat vond ik toch wel weer aardig van die website. Hè? Ja. Matteüs 21. Daar zegt de Heer Jezus, het gaat om twee zonen, vers 28 begin ik even, de gelijkenis van de twee zonen. Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide, kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ja heer, maar dat ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak even zo. En deze antwoordde en zeide, ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden, de laatste. Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, tollenaars en hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Het is een ontzettende irritante uitspraak, hè, van de Heer Jezus. Voor wie? Voor religieuze mensen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen voor de inner circle. Voor die mensen die bij de club horen. Even terugbladeren naar Matteüs 9. Dus even vast dat soort uitspraken. Ja, dat houdt in dat Jezus een enorme fanclub krijgt onder tollenaars en prostituees. Maar hij maakt weinig vrienden met de religieuze leiders. Die worden steeds bozer op hem eigenlijk. Matteüs 9, vers 10 en 11. De roeping van Matteüs. En het geschiedde toen hij in het huis aanlag. Zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de fariseeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? En Jezus laat zich niet intimideren. Hij zegt, oh sorry, ja misschien niet zo handig, laat ik het maar niet meer doen. Laat ik één ding zeggen jongens, die fariseërs, dat is geen negatieve groep hè. Habakuk.nl, dat zijn hartstikke lieve, serieuze christenen. Daar heb ik jaren op een ontzettende leuke manier mee samengewerkt. En niks geen hard feelings hoor, van mijn kant. Maar ze hebben echt het idee dat hier niks van deugt. En dat ze andere mensen moeten waarschuwen. Die fariseeën, die hadden echt het idee van nou, deze Jezus, die is helemaal op een fout spoor terechtgekomen. Moest je kijken wat voor mensen achter hem aanlopen, dan weet je toch al wat voor soort figuur dat is. Het bastie van de prostituees. Is het een soort pooier of zo, die Jezus? Verdient hij er geld mee? En al die mensen waarvan we weten dat het rotzakken zijn. Zondaars worden ze hier genoemd. Het is gewoon te gek voor woorden. Het zit allemaal bij Jezus. En hij is gezellig met ze aan het eten. En dan moet je weten, maaltijd houden in het Oude Oosten betekent gemeenschap hebben met. Dus je eigenlijk op hetzelfde niveau begeven. Dit is krankzinnig. Hier moeten we een stokje voor steken. Wij zijn verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn. Wij moeten hier ingrijpen. En dat doen die fariseeën dus ook. Die grijpen in. En laat Jezus zich intimideren. Laat hij zich niet, oh sorry jongens. Ja, als het zo overkomt, dan kan ik misschien beter mijn mond houden. Laat ik wijs zijn en maar stil zijn. Jezus die zegt, hij hoorde het. Hij hoorde het gemor. Hij hoorde de kritiek. En zeiden, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Hier hebben we het weer, hè? Over de offerdienst. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Hier maakt hij geen vrienden mee met deze uitspraak. Dit hebben die fariseeën niet leuk gevonden. Boze fariseeërs. Je ziet eigenlijk, en uiteindelijk leidt dat natuurlijk zelfs tot zijn kruisdood. Die boosheid blijft erbij en er staat aan het einde van het evangelie, ze zoeken een mogelijkheid om hem om te brengen. En uiteindelijk lukt dat. Paulus, laten we even lezen, Handelingen 19. Dus even gewoon, nu zitten we helemaal op de aarde, we zijn even vanaf de hemel neergedaald. Van hoe gaat dat nou verder en wat kun je verwachten? Dus als je hier geen zin in hebt, dan neem ik je niet kwalijk. Dan moet je gewoon lekker je mond dicht houden en denken van nou, die ken ik ook hoor. Dat noem ik de geheime dienstgelovigen. Die denken van, rustig aan, niks mis mee. Gewoon, ik hou mijn mond, ik geloof het. En mocht zich een keer de gelegenheid aandienen, dan wil ik daar best wel in vertrouwde kring wat over zeggen. Prima, niks mis mee. Hè? Dit soort kritiek over je heen halen is ook niet altijd even gezellig, moet ik zeggen. Hè? Denk niet van, hé, leuk. Nee. En dan ben ik altijd blij dat ik mensen om me heen heb die dan weer wat kunnen relativeren. Kunnen zeggen, joh, hè? Zij doen ook hun best. Deden ze maar wat minder hun best. Handelingen 19. Handelingen 19, daar is Paulus te Efeze, Klein-Azië. En daar is hij niet zomaar eventjes, maar daar is hij een hele lange tijd in Azië, Klein-Azië. Even vanaf vers 8 in Handelingen 19. En Paulus ging naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Daarom moet je nou debatteren. Het is goed om de besprekingen te hebben, om overtuigingen te hebben. C.S. Lewis die zei eens, hij zei ja, zei hij. Wat is nou een overtuiging? Nou, een overtuiging is juist dat je denkt dat jij gelijk hebt en een ander niet. Anders is helemaal geen overtuiging. Ja? Je zegt van ja, we hebben allemaal een beetje gelijk. Nou, dan is dat jouw overtuiging. Allemaal een beetje gelijk hebben. Maar iedereen heeft wel een overtuiging. Alleen niet iedere overtuiging is correct. Dus Paulus is vrij overtuigd van zijn overtuiging. Anders was het ook niet zijn overtuiging. En daarom is hij ook vrijmoedig. Hè? 3 maanden lang is hij aan het debatteren in de synagoge over het Koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoore van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af. Discussie heeft alleen maar zin als er geluisterd wordt wederzijds, anders is het geen discussie meer. Terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Paulus hield elke dag bijbelstudies. En dit ging 2 jaar lang zo voort. Dus 2 jaar lang in Tyrannus hield hij dagelijks bijbelstudies. Tjongejonge. Ja, daar hebben we geen verslag van. Anders was de Bijbel nog een stuk dikker geworden. Huh? Zodat allen die in Azië woonden het woord des Heren hoorden. Zowel Joden, zowel als Grieken. Nou, dan lees je later 2 Timotheus. Een beetje de pijn van Paulus. Hè? 2 Timotheus 1. En ja, je zou er bijna overheen lezen, maar dat is toch dramatisch eigenlijk. 2 Timotheus 1. Dan lees ik even vanaf vers 13. Dit is later in het leven van Paulus, heel wat jaren later. Paulus die bidt vaak, die laat vaak voor zich bidden. En wat laat hij dan voor zich bidden? Bid dat ik de vrijmoedigheid niet prijsgeef. Want die vrijmoedigheid, die levert er nogal wat ellende op hoor. Had beter zijn mond dicht kunnen houden. Neem, 2 Timotheus 1 vers 13. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. In het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. Dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Het is een redelijk drama wat hier gebeurt. Soms heb je, toen wij pas met In Perspectief begonnen, waren we heel naïef, ik in ieder geval. En ik dacht van, nou jongens, dit is zulk fantastisch nieuws. Dit gaan wij vanuit de Bijbel zeer helder communiceren. En dit wordt een beweging. Duizenden. En ik droomde al van, nou ja. Hè? Nu zijn we 5 jaar later. En het past nog steeds in een klein zaaltje. Het is, ja, dan ben ik wel weer een beetje bemoedigd. Dat Paulus die 2 jaar lang bijbelstudie aan het geven is. En alle in Azië had gehoord. En dan schrijft hij in 2 Timotheus 1. Bijna tussen neus en lippen door. Alle in Azië hebben zich van mij afgekeerd. Maar wonderlijke zaken zijn dat. Dat is ook niet zo goed te vatten. Ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet. Ik begrijp het nog steeds niet zo goed. Maar het gebeurt wel. Dus je moet daar ook rekening mee houden. Niet iedereen zal heel enthousiast zeggen, nou, wat fijn dat jij ons dat nu vertelt. Gebeurt ook. Gebeurt ook. Vooral bij de hoeren en tollenaars. Ja, die hoorden ook al bij de fanclub van Jezus. Maar zeker in de religieuze hoek, was het bij Jezus, bleef het altijd lastig. Paulus had problemen. Ze gingen kwaad van hem spreken. Ze gingen ruzie met hem zoeken. En dat had toch effect ergens. Maar die hoeren en tollenaars, die bleven de fanclub. Daarom ben ik soms wel eens verontrust dat er in onze kerken zo weinig hoeren, tollenaars en zondaars komen. Die hebben zich juist massaal van de kerken afgekeerd. Dat vind ik een verontrustend teken. Oké, nou, dat even voor dat. Als je kijkt naar evangelisatie, hoe ga je nu verder? Nou, dan heeft de leer van de eindeloze straf, heeft het eigenlijk heel moeilijk als je denkt aan evangelisatie. Ik wil de zaak nu even omdraaien. Ik las net dat ons juist werd verweten, ja, als je gelooft in evangelisch universalisme, waarom zou je nog evangeliseren? Ik zou het willen omdraaien als je gelooft in een leer van een eindeloze straf. Wat voor boodschap heb je dan nog te evangeliseren? Een leer van een eindeloze straf is het einde van de onvoorwaardelijke agape liefde van God. Met andere woorden, je hebt altijd een voorwaardelijk evangelie. Soms wordt dat zo gebracht. Je hebt eerst een slecht nieuwsboodschap en daarna kom je met de oplossing. Hè? Marketing. Ja. Maar eigenlijk ben je de onvoorwaardelijke liefde van God kwijt. Ik heb wel eens het voorbeeld genoemd van die Japanners. Hè? Toen de eerste zendelingen daar aankwamen in Japan, toen gingen ze daar vanuit deze theologieën, gingen ze daar het evangelie prediken. Het goede nieuws van Jezus. En er kwamen wat Japanners tot geloof. Maar in Japan heb je heel sterk de leer van de voorouderverering. Voorouders worden daar in ere gehouden. En dat gaat extreem ver. En die Japanners die vroegen zich onmiddellijk af aan die zendelingen. Ja, maar hoe zit het nou met onze voorouders? Nu geloven wij wel. Maar hoe zit het met onze voorouders? En die zendelingen. Vast in deze leer. Die zeggen ja. Ja, ze kleden natuurlijk heel mooi aan hoor. Maar ja, de basic kwam erop neer. Ja, je voorouders, die zijn verloren. Want ja, die zijn zonder Christus gestorven. Nou, zeiden die Japanners toen. Laat maar dan. Want dan gaan wij willen bij onze voorouders blijven. En ze kwamen, ze zworen hun nieuwe geloof weer af. He, dus ja, met andere woorden, als je het Bijbelse principe hanteert, een mens gaat niet zonder zijn broeder. Jacob komt niet thuis zonder Esau. Israël komt niet thuis zonder de volkeren. De vader is niet compleet zonder zijn kinderen. Dan is dit een dramatische manier van evangeliseren. Ten diepste komt het er toch een beetje op neer. Wees goed of wees gelovig en je wordt beloond. Wees slecht of wees ongelovig en je wordt gestraft. Het is voor wat hoort wat. Gevolg is, en dat hebben we natuurlijk in de hele kerkgeschiedenis gezien. Nou ben ik wel heel blij dat de meeste lieve christenen, ondanks deze boodschap, toch heel liefdevol en heel vriendelijk zijn. Maar dan vaak wel ondanks deze boodschap. Omdat ze het eigenlijk zelf al niet helemaal geloven. Het gevolg is een externe motivatie, maar geen interne verandering. En daar hebben we als kerk in de loop van de geschiedenis heel veel last van gehad. Van mensen die wel in de kerk zitten, maar die geen biet veranderd zijn. We hebben zo heel wat heidenen in de kerk gekregen. Prediking van onvoorwaardelijke liefde. Wat houdt dat dan in? En hoe doe je dat dan? Nou, een paar tips. En wat voor effect heeft dat dan? Als je onvoorwaardelijke liefde predikt. 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5 is voor mij altijd zo'n basistekst. Van wat is nou je motivatie? Sommige mensen die wat van dit perspectief gaan proeven van die onvoorwaardelijke liefde, die raken in het begin helemaal in de war. En die hebben zoiets van, ja maar, als je niet leeft om in de hemel te komen, en als je dan nog heel serieus bent en je wil anderen met de boodschap bereiken, want anders gaan ze verloren. Wat moet ik dan nu nog? Nou ja, het is heerlijk weer, ga ik wandelen zou ik zeggen. Maar, nee, oké, wacht even. Wat moet ik dan nu nog, hè? Trouwens, toch wel een beetje serieus hoor. Als je moet lopen, is er niks aan. Je moet. Als je mag lopen, dan denk je, hé, lekker. Weet je wat, ga lekker een stukje lopen. Dan moet het ontspannen. Dan gaat de spanning eraf. Wordt het ook ontmoeten. En dat is veel leuker dan moeten. Maar even tussen haakjes. 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5 lezen wij, wat is nou ten diepste de motivatie van Paulus? Zegt hij in vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven en voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Hier zie je ook direct in een notendop de boodschap van Paulus. Hè? Paulus zegt van joh, er is één voor allen gestorven. En dat is zijn boodschap ook. Oftewel, hoe het verder loopt. Ja, dat is thema. Hè. Daar zijn we eigenlijk heel het weekend allemaal mee bezig. Anja zei ook, je moet het thema nog een keer noemen. Want anders blijft het zo in de lucht hangen. Ja, life for all. Hè. Life for all and all for love. Nou, ik kom er nog op verschillende manieren, kom ik daar even op terug. Maar het gaat me even om de motivatie van Paulus hier. De liefde van Christus dringt ons. Ja, dat is toch vaag. Als ik even die reacties nog in ogenschouw nemend. Van ja, als het allemaal zomaar goed komt. De liefde van Christus dringt Paulus. De agape-liefde, de onvoorwaardelijke liefde. De liefde die aan het kruis zei, Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Die liefde, die dringt ons. Die inspireert ons, die steekt ons aan als het ware. Dat is de drive. En dat is een heel andere drive als angst. Of een soort opgejaagd gevoel. Ik heb zelfs wel eens gehoord, ook met de beste bedoelingen weer hoor, van een jeugdleider. Die zei op een gegeven moment tegen zijn jeugdwerkers in een conferentie, zoals deze, alleen dan met een paar honderd jongeren. Die zei, beste jeugdleiders, het is jullie verantwoordelijkheid, de tieners. En als jullie het niet goed doen, dan heb je kans dat sommige tieners niet tot geloof komen en voor altijd verloren zullen zijn. Jullie zijn verantwoordelijk. Keihard, hè? Hele lieve, aardige jonge man, hoor, die dat zei. Maar wat voor boodschap geef je dan mee aan de jeugdleiders? De ontspanning is weg, hoor, dat kan ik u verzekeren. Het is helemaal gespannen en... Ja, dat werkt niet. Het werkt voor geen meter. Lucas 19. We hebben het nu over wat is nou het effect van het prediken van onvoorwaardelijke liefde. Lucas 19. Zacchaeus. De afbeelding die u ziet trouwens, is een afbeelding van een Joodse kunstenaar. Weet u wie? Chagall natuurlijk, hè? Chagall. Ik vind het zo'n schitterende afbeelding. Daar moet je eigenlijk gewoon even stil voor gaan zitten, heel groot maken en gewoon eens een uur voor gaan zitten. En alleen maar naar kijken en even niks zeggen. Maar goed, die tijd hebben we nu even niet, maar ik heb hem er wel even bijgeplakt. Lucas 19. Want deze Jood Chagall, die heeft toch wel heel kernachtig heel veel daar weergegeven. Lucas 19, Zacchaeus, een ontzettend bekend verhaal natuurlijk, doet het in de kinderbijbel ook erg goed. En we lezen even vanaf vers 5. Zacchaeus die was een tollenaar, zelfs een oppertollenaar. Hij was rijk. En u weet het, tollenaars die hoorden bij de fanclub van Jezus. En deze Zacchaeus die wilde wel eens meer over die Jezus weten. Tollenaars, wat waren dat voor mensen? Dat waren eigenlijk NSB'ers. Zo moet je ze een beetje zien, hè? Israël was al een jaar of 30 bezet gebied. 30 jaar bezet door de vijand. En die Romeinen waren geen vriendelijke onderdrukkers. Die konden behoorlijk vervelend zijn. En die tollenaars werkten met de vijand samen. Die haalden belastingen op, maar altijd meer dan toegestaan was. Dat mocht ook, want dat was hun marge, zeg maar. Die marge namen ze heel ruim. Dus die waren hartstikke rijk. Terwijl de bevolking leed. Dus dit was er zo een. En hij was zelfs nog, had een hoge positie daarin. Dus hij was een zeer gehaat figuur. Daar moet je geen vrienden mee worden als Jezus zijn, dat is niet slim. Zacchaeus is in een boom gaan klimmen, nou, dat is allemaal bekend. En toen, vers 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. Wat doet hij nou weer? Hij zoekt de commandant van de NSB op. In een plaats, terwijl het land bezet is. En zegt, kom bij jou eten. Ja, jongens, dit gaat wel ver, hè, als je er even over nadenkt. En Zacchaeus, die komt met blijdschap naar beneden. En je nou, lekker, met Jezus eten. En onvoorwaard, niks, geen veroordeling van Jezus' kant. Van, joh, Zacchaeus, ik ben wel fout bezig, hè. Niks. En toen zij het zagen, morden ze allen. Ja, dit ging echt te ver. Jezus gaat hier echt te ver. Echt te ver hier. En zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar wat is het effect op Zacchaeus van deze onvoorwaardelijke liefde van Jezus? Wat voor effect heeft het op Zacchaeus? Heel veel effect. Moet je maar eens kijken. Ja, je weet het natuurlijk al lang, dit verhaal. Maar even vanuit dit perspectief gezien, hè. Het effect op Zacchaeus is enorm. Maar Zacchaeus ging staan en zei tot de Heere, Jezus heeft nog niks gezegd, hè? Geen woord gesproken, alleen maar ik kom bij je eten. Zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgepest, vergoed ik het viervoudig. En nu gaat Jezus voor het eerst iets zeggen. En dan zegt hij, en Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken, als oudste zoon. Hier heeft hij weer zo'n jongste zoon gevonden. En te redden. Is dat prachtig? Dat is het effect van onvoorwaardelijke liefde. Je moet je toch niet indenken als Jezus hier had begonnen, Zacchaeus. Wat heb je allemaal gedaan, joh? Je bent helemaal fout bezig geweest. Je moet je onmiddellijk bekeren. Want anders... Het is een heel andere boodschap. Onvoorwaardelijke liefde. Het gevolg is weer gemoord. Nou, dat hebben we eigenlijk al gezien. Johannes 8. Onvoorwaardelijke liefde preken, daar hebben we het over. Het zijn wat handvatten voor ons. Johannes en Jezus doet niet anders hoor. Jezus doet niet anders. Je moet maar eens opletten, alle keren dat Jezus het over oordeel heeft, heeft hij het nooit over de hoeren en tollenaars. Het is altijd gericht juist tegen die mensen die aan het morren zijn. Meestal de religieuze leiders. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar ik heb het nu even over die onvoorwaardelijke liefde. We hebben het al eerder gehad natuurlijk over geloof en vertrouwen en dat wederzijdse. Hè? Ik ben nu weer volkomen eenzijdig. Ik geef het toe. Maar het gaat me even om dit punt. Johannes 8. De overspelige vrouw. Ja, dit is weer iemand die hoort van nature bij de fanclub van Jezus. Dat blijkt ook weer. Johannes 8, en des morgens vroeg, ik begin even bij vers 2, was hij weder aanwezig in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt en zij stelde haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Er is geen open discussie meer. Dat station is al gepasseerd. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, wie van u zonder zonde is, werp het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen ze dit hoorden, gingen ze één voor één weg. Te beginnen bij de oudste. En ze lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zei tot haar vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden, niemand, Heere. En Jezus zeide, ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van u af aan niet meer. Nou, we lezen niks verder over deze vrouw, wat voor effect het op haar gehad heeft. Maar ook dit is weer natuurlijk een zeer bijzondere boodschap van Jezus. Niks, geen veroordeling, onvoorwaardelijke liefde. Johannes 3, Lucas 23 hebben we al in een ander verband een keer gelezen. Ook aan het kruis blijft Jezus diezelfde boodschap preken. Niks, geen verwijt naar zijn vervolgers toe. Geen verwijt naar die twee moordenaars die aan beide kanten hangen. Nee, hij zegt, Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dus zelfs aan het kruis blijft hij diezelfde onvoorwaardelijke liefde prediken. Je zou kunnen zeggen, liefde tot voorbij de laatste grens. Ik wil het er even een klein beetje... in die zin bij u invrijven dat het geen incident is. Geen incident, zomaar een los tekstje. Denk ik, zo, het lijkt wel onvoorwaardelijke liefde. Nee, het was de core business van Jezus. Dat was zijn bediening. Om het verlorene te zoeken en te redden. Markus 15. Uh, Je ziet daar het effect van de hoofdman. Hebben we ook al in eerder verband gezien. Hoor. Maar even in dit verband. Zeker voor die mensen die alleen deze losse studie luisteren. Hè? Toen de hoofdman die tegenover hem stond zag wat hij zo de geest gegeven had. Vergevend. Zeide hij, waarlijk, deze man was een zoon Gods. Het effect op de hoofdman van de onvoorwaardelijke liefde die Jezus tot aan zijn laatste snik blijft verkondigen. En dan komt er een tip van Jezus waar we ons in de loop van de geschiedenis nog niet al te best aan gehouden hebben. En daar moeten wij ook voor oppassen. Want wij hebben natuurlijk de neiging om juist weer die mensen die het niet kunnen volgen, wat wij nu geloven, om daar een etiketje op te gaan plakken. Dus we moeten ook niet andersom gaan doen. In Matthäus 7, vers 1, daar zegt Jezus, oordeelt niet, omdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Jezus oordeelt niet. Hij zegt zelfs, als je wat verder leest, in Johannes 12. We zijn weer flink aan het bladeren, vindt u niet erg, hè? Bent u een beetje van mij gewend? Ik flits altijd maar een beetje heen en weer. Johannes 12. Even doorgaan op het oordelen. Even doorgaan op het oordelen. Johannes 12, daar staat. Vers 47. Indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet. Opmerkelijk, hè? Ze zeggen wel eens, ja, maar Jezus oordeelt. Nou, Jezus oordeelt niet. Ik ben er steeds meer achter gekomen, dat is niet het onderdeel, niet het onderwerp van deze studie, maar het is misschien wel eens leuk voor een studieavond een keer. Oordeel is ten diepste een zelfoordeel. Kijk maar naar die jongste zoon die in die varkensstal terechtkomt. Wie oordeelt hem op dat moment? Oordeelt die vader hem? Nee. Oordeelt de oudste zoon hem dan? Nou, nee. Hij oordeelt eigenlijk zichzelf. Hij is zelf die varkensstal, in die varkensstal terechtgekomen. En daar komt hij tot inkeer. Daar gaat hij eigenlijk door zichzelf, door dat oordeel heen. En komt hij daarna weer terug bij de vader. Zelfoordeel. Dus Johannes 12, vers 47. Ik oordeel hem niet. Want, zegt de Heer Jezus, en daar komt zijn mission statement weer. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. Geen voorwaardelijk verhaal. Toch om de wereld te behouden. Dus soms moet je dat gewoon weer eens eventjes in de grote lijn gaan zien. De onvoorwaardelijke boodschap van Jezus. Natuurlijk is er ook oordeel. Natuurlijk zijn er mensen die het verwerpen. Maar die oordelen zichzelf. Ten slotte, 1 Johannes 4. En nu kom ik weer even bij het thema aan van dit weekend. Dus het gaat nog steeds over wat preek je nou eigenlijk? Of wat is nou onze boodschap van evangelisatie? Waar komt dat nou op neer? 1 Johannes 4. Ik licht twee versen er even uit om, maar dat hele gedeelte van 1 Johannes 4 vanaf vers 7 gaat eigenlijk steeds over hetzelfde thema. Als je het dan hebt over life for all, dan heb je het ook over all for love. En dat all for love, dat komt vooral hier in 1 Johannes 4, komt dat weer terug. De versen 10 en 18 licht ik er even uit. Hierin is de liefde. En hier gaat het steeds over het Griekse woordje agape, goddelijke liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Oftewel, ja, we zijn toch eigenlijk wel hele slimme mensen dat we dat doen. Nee, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonde. Dan vers 18. Angst en liefde gaan eigenlijk niet zo goed samen. Want er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Dat is ook weer geen oordeel. Van, oh, jij bent nog bang. Nee, dat is een soort logisch gevolg. Naarmate dat de liefde van Christus steeds dieper doordringt. Het begint met je hoofd misschien wel. Dan denk je van ja, het zou misschien wel waar kunnen zijn. Maar dan zit het in je hoofd. En het gaat langzaam zakken. En je gaat het echt beseffen. Je denkt van wow, is het dan echt? Dan blijft naar aanleiding van je opvoeding en je achtergrond. Blijft nog heel lang het nazeuren. Ja, maar. En dat kan jaren duren. Het is bijna een genezingsproces. Maar ze maakt dat die liefde langzaam verder doordringt. Die onvoorwaardelijke liefde. Dan verdwijnt de vrees. En dan word je echt ontspannen. En het wonderlijke is. Je wordt ook meer betrokken. Want door liefde word je veel meer betrokken. Dan door angst. Want angst heeft weer te maken met wantrouwen. En heeft weer te maken met minderwaardigheid. Iemand van wie je bang bent, kun je heel moeilijk van houden. Op een agape manier. Want je bent bang van hem. Dus dan wordt dat houden van al snel geforceerd. Ja, en dat kom je natuurlijk hier en daar wel een beetje tegen. Dan denk ik van, joh, je bent nou wel erg aan het glimlachen en mooie liedjes aan het zingen. Maar krijg je daar geen last van je kaken van. Hè? Ik bedoel, maar denk van, ja oké. Okay. Oordeel hebben we al eerder bij stilgestaan. Niet het eind, maar juist het begin. Oordeel is geen eindpunt, maar is een startpunt. Er staat zelfs in de Bijbel dat het oordeel begint bij het huis Gods. Oftewel, ja, het is een wonderlijke gedachte, maar wij bevinden ons nu onder het oordeel. Alleen we noemen dat anders, we noemen het geen oordeel, we noemen het levensheiliging. Dat is een vorm van oordeel. Hè? Oftewel, de leefregels die Paulus bijvoorbeeld in Efeze 4 geeft. Dat is een vorm van oordeel voor onze oude mens. Oordeel is, hij heeft als doel recht zetten. Natuurlijk zit daar een bepaald straffend element in. En dat is een pijnlijk proces soms. Maar het heeft een positief doel. Het heeft altijd in de Bijbel een totdat. Totdat. Het verhaal van de goede herder. Totdat het laatste schaap binnen is. En natuurlijk dat prachtige vers uit Johannes 12. Moet je eigenlijk maar inlijsten hoor. Dit soort verzen. Van die kleine pareltjes. Even een doorkijkje. Naar wat het effect is van wat Jezus doet. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En dan staat er. En als ik van de aarde verhoogd ben. Waar heb je het dan over? Jezus van de aarde verhoogd. Zou zijn kruisdood kunnen zijn? Werd hij van de aarde verhoogd? Zou ook zijn hemelvaart kunnen zijn? Later werd hij nog meer van de aarde verhoogd. Als ik van de aarde verhoogd ben, wat gaat hij dan doen? Zal ik allen tot mij trekken? Dat is natuurlijk een proces. Als het ware, hij trekt ons één voor één. Trekt hij ons uit die dood, uit die zonde. Trekt hij ons naar zichzelf toe. Hoe gaat dat dan? Moet je dat zo plastisch voorstellen dat Jezus als het ware ergens boven staat en dan met een touw laat zakken met een soort weerhaak eraan. En een soort automaten met zo'n trekker, weet je wel. Dat vinden die kinderen van ons prachtig. En dan... Mis. Nou, jammer, hij valt weer. Jammer. Dat gaat meestal mis, hè. Dan moet ik zeggen, in de kabouterhut, daar heb je er ook een. En dan mag je net zo lang doorgaan voor hetzelfde geld, totdat hij erin ligt. He? Nou ja, oké. Ja. Moet ik me dat dan zo, heel verslavend, ja. Moet ik me dat dan zo voorstellen? Nee, ik denk dat je dat moet voorstellen zoals dat later in Openbaring 22 staat. Daar staat... Hier zitten we helemaal aan het einde van de geschiedenis. Het nieuwe Jeruzalem is al neergedaald. De aarde is vernieuwd. Maar buiten dat nieuwe Jeruzalem heb je de buitenste duisternis. Heb je de polders vuurs. En misschien wel het grootste deel van de mensheid bevindt zich daar op dat moment nog in. En dan staat er. Dit is tegenwoordige tijd. Zalig zij. Wie dan? Nou ja, dat moeten toch mensen zijn die nog niet in die stad zitten. Dat zijn mensen die nog niet vernieuwd zijn. En zalig zij die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens door de poort te ingaan in de stad. He, dus tot het einde aan toe blijft dat proces doorgaan. Zij bevinden zich nog in de varkensstal. Er stroomt wel levend water naar buiten toe. Er zijn geboomte des levens die nog vrucht geven en die de genezing geven. Dus allemaal symbolen van Jezus. Levend water is een symbool van Jezus. Geboomte des levens is een symbool van Jezus. En die mensen die buiten zijn, die hebben de gelegenheid hun gewaden te gaan wassen. Je gewaad heeft te maken met je waardigheid. Daar zijn we weer, hè? Met je minderwaardigheid. Ze bevinden zich helemaal in het oordeel wat ze zelf gecreëerd hebben. En ze hebben daar de gelegenheid om zich te gaan wassen. Waarmee? Met levend water. Dit is weer een reinigingsproces. Of ten diepste een louteringsproces. Dus dat is het oordeel. En het is natuurlijk pas bereikt op het moment dat allen inderdaad getrokken zijn. Ik denk wel eens stiekem dat de grootste missie van de kerk nog moet komen. C.S. Lewis beschrijft in zijn boek De Grote Scheiding. Beschrijft hij dat een ontmoeting tussen bewoners uit wat hij dan de hel noemt en bewoners uit de hemel. En wat voor ontmoeting is dat? Die bewoners uit de hemel, dat zijn bekenden, familie, vrienden van die bewoners uit de hel. En die proberen hen over te halen. Nou, bij Lewis lukt dat niet zo erg goed. Maar Jezus is daar beter in, gelukkig, dan Lewis. Dus misschien wordt dat wel onze missie straks. Wie weet. Hè? Maar goed, laat ik niet gaan speculeren. Hier gaan we mee eindigen. Kennis en levenswandel. Er zeggen wel eens mensen, en ik ben het eigenlijk wel met ze eens hoor, die zeggen van joh Wim, wat doe je zo moeilijk? Waarom nou dat studeren allemaal? Ik zeg, nou, gewoon omdat ik het leuk vind. Hè, maar is dat dan zo noodzakelijk? Nee, is niet zo noodzakelijk. Er zijn mensen die zeggen van ja, maar joh, ik geloof gewoon in Gods liefde. En ik geloof dat hij nooit opgeeft. En prima. Jongens, de Bijbel leidt naar een persoon. De Bijbel, zelfs de Bijbel, is geen doel in zichzelf. Want anders kun je zelfs van de Bijbel een afgod maken. Ja. Maar waarom is kennis, wat is dat dan voor soort kennis, misschien toch wel belangrijk? Ook weer niet als een moeten, maar gewoon omdat het... Colossens 1, gaan we even lezen. Eerst Efeze 1. Want wat voor soort kennis gaat het nu eigenlijk om? Gezondheid. In Efeze 1. Daar heeft Paulus het over in vers 18. Laat ik even beginnen bij vers 15, te willen van het verband. Paulus gaat voorbeden doen, ook een beetje voor ons. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. En dan verlicht de ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping werkt. Daar blijf ik even achter haken. Het gaat altijd weer om dat hart. Een verlicht hart. Eigenlijk een hart wat gaat lijken op het hart van de Vader. Wat gaat kloppen zoals het hart van de Vader. We gaan meer lijken op Vader. En we gaan ook dingen leuk vinden die vader leuk vindt. Moet het? Nee, moet niet. Is het leuk? Ja, het is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Colossenzen 1, vers 9 en 10. Dat is het laatste gedeelte wat we nog gaan lezen. Colossenzen 1, vers 9 en 10. Die gaat even over wat voegt wat wij geloven nu toe. Wat heeft wat te maken met je praktische leven? Sommige mensen zeggen van ja joh, wat maakt het nou uit of je dat weet of dat je dat niet weet? Toch wel wat, denk ik. Tenminste, als ik Paulus hier moet geloven. Hij zegt hier in Colossenzen 1, vers 9 en 10. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. En waar bidt hij dan om? En te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Maar wat is dan daar het doel van? Wat is nou het doel van die rechte kennis en van dat inzicht? Wijsheid en inzicht. Wat is het doel daarvan? Als het een doel op zichzelf is, dan worden we opgeblazen. Worden we ontzettend arrogante mensen. Die het allemaal wel even beter weten. Nou, moeten we niet doen. Nee, het doel is uiteindelijk om de Heere waardig te wandelen. Dus uiteindelijk heeft het effect op je levenswandel. Waardig wandelen. Met andere woorden, niet minder waardig, maar waardig. Want je bent tenslotte hersteld in je waardigheid. Maar dan moet je daar wel inzicht in hebben wat die waardigheid dan inhoudt. Want anders blijf je toch minder waardig wandelen. Je kunt zelfs minder waardig wandelen door te zeggen: ik voel me zo schuldig. Ik blijf altijd zo schuldig voelen. Kom op. Je bent hersteld in je waardigheid. Je bent een zoon van de Allerhoogste. Je bent een dochter van de Allerhoogste. Zo mag je ook wandelen. Je hoeft geen schuldgevoel meer te hebben. Dat is allang vergeven. Dat is een herstel van je waardigheid. Nou, eventjes kijken naar die woorden nog die daar genoemd worden. Eerst de rechte kennis. De rechte kennis, dat is ook weer kennis met het hart. Dat is die diepere laag van kennis waar Paulus het hier over heeft. Rechte kennis, dat is, ga je een laagje dieper. Het gaat niet om theorieën. Met theorieën schiet je uiteindelijk niet zoveel op. Het gaat om innerlijk weten. En je kunt beter één ding weten met je hart dan kennis hebben van heel veel theorieën. Die theorieën, op een gegeven moment raak je altijd kwijt. Hoe zal het nou ook alweer precies? Maar kennis van het hart, ja, dat raak je nooit meer kwijt. Ik moest een beetje denken aan Johannes 9. Met die man die was blind geboren en die wordt genezen. En die farizeeërs die leggen het vuur aan de schenen. En die zeggen, ja, maar hoe zit dat dan? En hoe is het dan gekomen? En wat deed hij dan? En hoe deed hij het dan? En dan zegt hij, dat is rechte kennis. Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu kan ik zien. Dat is rechte kennis. Dat is rechte kennis. Moet je alles weten? Nee, natuurlijk moet je niet alles weten. Ik kan beter één ding weten. Mag je de rest weer vergeten. Dat is kennis van het hart. Hè? En als je dat woordje inzicht. Dus rechte kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat woord inzicht, dat is een woordje. En dat begint met een woord wat samen betekent. Dat inzicht, dat betekent letterlijk samen zien. Heb je het weer, hè? Samen zien. Paulus zal ergens anders zeggen: we kunnen alleen maar met elkaar kunnen we iets proeven van de liefde van Christus. De hoogte, de diepte, de breedte. Hè? Alle heiligen samen kunnen er iets van vatten. Kunnen met elkaar nu iets van proeven. Samen zien. Maar het betekent nog iets anders, dat woord inzicht. Samen zien, maar ook de samenhang zien. De samenhang zien. Het verband gaan zien. Daar zijn we eigenlijk het hele weekend al mee bezig. Hè? We zijn verbanden aan het leggen met elkaar. De samenhang van dingen zien. Soms zie je zoveel fragmenten dat je er doodmoe van wordt. Je ziet zoveel brokstukjes en je kunt ze niet in een samenhang zien. Daar word je erg moe van. En daar zaten de Colossenzen ook mee. De puzzelstukjes lagen overal verspreid. Maar er was geen overzicht. De samenhang was weg. Je ziet dat natuurlijk in onze samenleving. Onze samenleving is bij uitstek een samenleving van de puzzelstukjes. De samenhang is weg. We zijn steeds meer gaan specialiseren. Oftewel, een specialist is iemand die weet steeds meer van steeds minder. Totdat hij bijna alles weet van bijna niets. Maar de samenhang is weg. De samenhang is weg. Ja. Dat woord inzicht, dat houdt ook verband met het woord kosmos. Je kunt je hier afvragen, het staat op hetzelfde podium. Wat is het verband tussen God en de kosmos? Dat is eigenlijk het evangelie waar Paulus het steeds over heeft. God heeft wat met die kosmos. En dat heeft alles te maken met dat inzicht. Je kunt zo het gevaar lopen zonder die samenhang dat je ergens blijft steken in jouw kleine stukje kennis. Voorbeeld van de olifant. Een verhaaltje. Er waren eens, het is niet, tenminste niet echt gebeurd hoor, het is gewoon een verhaaltje. Er waren eens een aantal blinden die maakten een excursie naar de dierentuin. Wel eens gehoord? Oké. Okay. Is er iemand die het niet gehoord heeft? Oké, okay, nou vooruit. Hè? Ja. Die maakten een excursie naar de dierentuin en daar moesten ze een olifant betasten. En ze moesten daarna onafhankelijk van elkaar een definitie van een olifant geven. Natuurlijk was hen niet verteld dat het ging om een olifant betasten. Want dan wordt het iets makkelijker. Dat wisten ze niet. En wat bleek nu? Daarna gaven ze totaal verschillende beschrijvingen. De een zei, het is een boomstam die ik heb betast. Het is een boomstam. De ander zei, nee, het is een tuinslang. Ja, die heeft kennelijk iets lucht te pakken gehad. Hè? Weer een ander zei, nee, het is een touw. En zo hadden ze allemaal hun eigen beeld gevormd. Van die olifant. Waarvan ze niet wisten dat het een olifant was. Maar ze hadden allemaal maar een klein onderdeeltje betast. En geen van hen had inzicht in de samenhang. Nou, dat kan ons ook overkomen. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom er zoveel verschillende visies op de Bijbel zijn. Dus zo belangrijk is rechte kennis en inzicht. Ook op je levenswandel. Wat is het geheel? En om het geheel te onderkennen, om daar iets van te proeven, is wijsheid en geestelijk inzicht nodig. En ja, dan nog hoor, gaat het om kennis van het hart. Niet om een systeem te gaan bedenken, nee, maar eigenlijk om die samenhang, om die onvoorwaardelijke liefde van God een plek te geven in je hart. En dan vallen alle puzzelstukjes vallen op hun plek, zelfs als je het nog niet allemaal begrijpt. Nou, daar had Job ook last van, die begreep er nog niet zo heel veel van. 150 vragen. Ik heb ze niet nageteld. Volgens Evert Jan zijn het er 150. God stelt om 150 vragen aan Job. En Job weet even het antwoord niet. Gaan we nog tenslotte lezen. Job 42 vers 5. En laten we dan met Job eens afsluiten. En dat had u toch niet verwacht. Dat we nog met Job zouden afsluiten. Ja. Job 42. Huh? Dan staat er in vers 5, hier komt Job eigenlijk bij de rechte kennis. Hè? Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn ogen u aanschouwd. Verlichte ogen van het hart, rechte kennis en de samenhang gaan zien. Nou, dit wens ik jullie allemaal toe. Heel veel zegen gewenst. Heel veel lol ook gewenst. Weer hierna. In het vormgeven. In het uitdragen. In gewoon je praktische leven. Ik vond het erg leuk hier met elkaar zo studeren. En we gaan nog even verder hoor. Want we hebben straks nog een viering. Maar ja, eerst maar lekker koffie drinken.